Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het vierde vers van de derde psalm. Sta op, verlos mij, Heer, gij hebt, o God, wel eer getoond voor mij te waken. Psalm 3, vers 4. De schriftlezing vanavond is uit het eerste boek Samuel, het 17e hoofdstuk, de versen 40 tot en met 53. Psalm 1 Samuel 17, vers 40 tot en met 53. En na de schriftlezing zingen we Psalm 118, het vijfde vers. Toen ik de heidenen aanzag rukken, heb ik in 's Heeren kracht gestreend. 118 vers 5 na de schriftlezing. 1 Samuel 17 beginnend bij vers 40. En hij nam zijn staf in zijn hand en hij koos zich 5 gladde stenen uit de beek en legde ze in de herderstas die hij had, te weten in de zak. En zijn slinger was in zijn hand. Alzo naderde hij tot de Filistijn. De Filistijn ging ook heen, gaande en naderende tot David, en zijn schilddrager ging voor zijn aangezicht. Toen de Filistijn opzag en David zag, zo verachtte hij hem, want hij was een jongeling, roodachtig, mitsgaders schoon van aanzien. De Filistijn nu zeide tot David, ben ik een hond, dat gij tot mij komt met stokken? En de Filistijn vloekte David bij zijn goden. Daarna zeide de Filistijn tot David, kom tot mij, zo zal ik uw vlees aan de vogelen des hemels geven en aan de dieren des velds. David daarentegen zeide tot de Filistijn, gij komt tot mij met een zwaard en met een spies en met een schild, maar ik kom tot u in de naam van de Heere der Heerscharen, de God der slagorden van Israël, dien gij gehoond hebt. Te deze dagen zal de Heere u besluiten in mijn hand, en ik zal u slaan, en ik zal uw hoofd van u wegnemen, en ik zal de dode lichamen van der Filistijnen leger deze dag aan de vogelen des hemels en aan de beesten des velds geven, en de ganse aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze ganse vergadering zal weten dat de Heere niet door het zwaard, nog door de spies verlost, want de krijg is des Heeren, die zal uw lieden in onze hand geven. En het geschiedde toen de Filistijn zich opmaakte en heen ging en David tegemoet naderde, zo haastte David en liep naar de slagorde toe, de Filistijn tegemoet. En David stak zijn hand in de tas en hij nam een steen daaruit en hij slingerde en trof de Filistijn in zijn voorhoofd, zodat de steen zonk in zijn voorhoofd. En hij viel op zijn aangezicht ter aarde. Alzo overweldigde David de Filistijn met een slinger en met een steen. En hij versloeg de Filistijn en doodde hem. Doch David had geen zwaard in de hand. Daarom liep David en stond op de Filistijn en nam zijn zwaard. En hij trok het uit zijn schede en hij doodde hem en hieuw hem het hoofd daarmee af. Toen de Filistijnen zagen dat hun geweldigste dood was, zo vluchtten zij. Toen maakten zich de mannen van Israël en van Juda op en juichten en vervolgden de Filistijnen tot waar men komt aan de vallei en tot aan de poorten van Ekron, en de verwonden der Filistijnen vielen op de weg van Saaraim en tot aan Gat en tot aan Ekron. Daarna keerden de kinderen Israëls om van het hittig najagen der Filistijnen en zij beroofden hun legers. Van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in iedereen zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het woord des Heren voor de prediking van deze avond vinden we nog een keer in 1 Samuel 17 en nu de versen 49 tot en met 51. 1 Samuel 17, de versen 49 tot en met 51. En David stak zijn hand in de tas en hij nam een steen daaruit. En hij slingerde en trof de Filistijn in zijn voorhoofd, zodat de steen zonk in zijn voorhoofd en hij viel op zijn aangezicht ter aarde. Alzo overweldigde David de Filistijn met een slinger en met een steen. En hij versloeg de Filistijn en doodde hem. Doch David had geen zwaard in de hand, daarom liep David en stond op de Filistijn en nam zijn zwaard en hij trok het uit zijn schede en hij doodde hem en hiel hem daarmede het hoofd af. Toen de Filistijnen zagen dat hun geweldigste dood was, zo vluchtten zij. We willen samen God zegen bidden. Heren, ook vanavond mogen we weer samenkomen rondom uw getuigenis en we danken uw grote naam ervoor dat u ook in dit avonduur nog vanuit de schriften tot ons spreken wilt. U hebt het zelf omtrent de heilige schriften gezegd dat die ons wijs kunnen maken tot zaligheid. En wat hebben we dat allemaal nodig? Heren, we kunnen niet zeggen dat we allemaal besef hebben van de noodzakelijkheid om wijs te worden tot zaligheid. Want zolang wij zonder de verlichtende werking van uw Heilige Geest voortleven, geven we er zo menig blijk van dat we dwazen zijn en dat wij de zaligheid van onze ziel niet zo belangrijk achten. Oh, we zullen met onze mond wel wat anders zeggen, natuurlijk. Als we ernaar gevraagd worden, dan zullen we met onze mond wel erkennen dat het zo belangrijk is om gered te worden en dat het zo belangrijk is om de Heere tot ons deel te hebben. Maar Heere, wat de mond beleidt, is nog niet altijd hetzelfde als wat het hart beleeft. En dat is ook niet altijd hetzelfde als waar het leven van getuigt. Zolang wij nog zonder uw genade leven, zolang wij nog in onze natuurstaat zijn, zien we het belang van onze zaligheid niet in. Ja, een ogenblik mag er wel eens een overtuiging in ons geweten zijn, een ogenblik mag er wel eens wat onrust zijn. Een korte periode in ons leven mogen we door bepaalde gebeurtenissen eens worden opgeschrikt. Het mag ook zo zijn dat uw woord wel eens prikt, dat uw woord wel eens ontdekt, dat uw woord wel eens onrustig maakt, maar het gaat zo menigmaal weer over en dan is het weer voorbij en dan gaat ons leven weer op dezelfde manier verder op de oude voet voort. En dan is er geen werkelijke verandering gekomen, geen echte bekering. Heren, zo is dat in het leven van menig kerkganger, menig mensenkind die zich siert met de naam van Christen. Menig mens die het toch allemaal goed weet, leeft zo. En Heere, ach, we bidden van u dat u het dan eens anders wilt maken. Dat u de overtuigingen die er zo nu en dan zijn eens dieper wilt doen gaan dan de oppervlakte. En dat u de prikkels die in ons geweten wel eens voorkomen, eens wilt maken tot prikkels, overtuigingen die in onze ziel haken. Dat u de onrust die er in het jaar dat bijna voorbij is misschien ook wel eens geweest is, en de indrukken die er in dit jaar mogelijk wel geweest zijn, onder de prediking, door sterfgevallen of door andere omstandigheden als ziekte, angst voor ziekte, die overtuigingen die wellicht weer voorbij gegaan zijn, die indrukken die wellicht weer vervaagd zijn, we smeken u, Heere, dat u het eens dieper wilt doen indalen in ons leven, zodat het niet meer overgaat. En dat we het niet meer kwijtraken. En dat we het niet meer vergeten kunnen. Heere, u bent toch machtig om dat te doen. En wat zou het een zegen zijn als u op deze laatste zondag van dit jaar dat zou willen werken. Dat daar waar de bekering tot nog toe ontbreekt, gij zelf die waarachtige bekering zoudt willen werken. En dat daar waar het waarachtige geloof tot nog toe niet gevonden wordt, het door u zelf gewerkt mag worden, opdat het er wel zal zijn en opdat het ook beoefend zal worden. Heere, we bidden van u dat gij ons zelf de noodzaak van het werk van de Heere Jezus op het hart wilt binden. En dat gij ons werkzaamheden wilt geven met onze onsterfelijke zielen, die door de zonde onrein geworden zijn en door de ongerechtigheden verdorven zijn. En waar u alleen nog zaligmaker van kunt wezen, nergens behoeven we hulp te zoeken in dat opzicht. Nergens zullen we ooit hulp kunnen vinden dan alleen bij u, o God. En tegen u hebben we gezondigd. En we hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen. En daarom, Heere, we kunnen nooit, maar dan ook nooit tot u naderen als mensen die menen recht te hebben. Ook vanavond kunnen we alleen maar om onverdiende gunsten smeken. Om genade, onverdiende gunst voor onwaardigen. Heere, zo bidden wij van u dat ge uw woord wilt zegenen vanavond. Als we nog een keer stil willen staan bij die strijd eenmaal gestreden in het Eikendal, waarbij gij aan David de overwinning gaf en waardoor gij David aan het volk hebt geopenbaard als de gezalfde koning, als de verlosser door wie u verlossingen werkt. Heere, geef dat we het zien mogen, dat we in deze geschiedenis ook het evangelie van de Heere Jezus Christus voorgesteld krijgen. En laat die Christus ook voor ons waarde en betekenis, schoonheid en dierbaarheid mogen krijgen. En daar waar de Heere Jezus Christus en zijn werk al dierbaar en noodzakelijk geworden zijn in het leven van hen die u vrezen, Heere, dan bidden wij van u dat gij die zaligmaker, die verlosser, meer gestalte wilt geven en dat u uit zijn volheid uw volk wilt bedienen en dat ze het zien mogen dat ze in hem nu ook alles mogen hebben voor tijd en eeuwigheid. Heere, hij is de verlosser, hij is de overwinnaar. En zijn volk krijgt uit zijn volheid alles wat ze nodig hebben voor dit leven en voor het toekomende leven, in leven en in sterven. O Heere, geef dat uw volk zich in hem mag leren verblijden en dat ze meer en meer mag gaan ontdekken van de volkomenheid van zijn verlossingswerk en van de heerlijkheid van zijn goddelijke zondaarsliefde. Heere, wilt u het geven dat uw volk die meerdere David mag kennen en vervolgen mag om hem te kennen, want daarin ligt toch, als het goed is, het leven van hun ziel. Heere, schenk ons dan, ook onder de prediking van vanavond, de leiding en de werking van uw Heilige Geest. Want het is toch ook de Geest die ons vanavond alleen in het rechte spoor kan leiden. Het is toch ook al vanavond alleen door uw Geest dat we verstand zullen krijgen van God en goddelijke zaken. En van uw Geest is uw dienstknecht afhankelijk in het spreken. En van uw Geest is de gemeente afhankelijk in het luisteren. Doe het ons verstaan, Heere, dat we in onszelf geen enkele bekwaamheid hebben, maar laat er zo ook een gedurig gebed, een verzuchting mogen opgaan tot u, om bekwaam gemaakt te worden, om te verkondigen dat de Heere goedertieren is, en om te luisteren met een begeerig, met een heilbegeerig hart. Zegen zo uw woord in ons midden. Heere, we bidden u ook nu weer om uw zegen op al de arbeid in uw koninkrijk. Overal waar uw woord verkondigd wordt, daar zal het toch pas tot zegen zijn als gij erin meekomt. Heere, wilt u er dan in meekomen? En wilt u ook op deze laatste zondag uw koninkrijk nog bouwen en het rijk van die helse Goliath verbreken en vernietigen? Heere, laat die het toch verliezen in het leven van velen bij wie hij nu nog zoveel macht heeft. Laat die het verliezen daar waar hij zich nog als de tiran, als de mensenmoordenaar, als de zielenverwoester sterk weet. Laat die het verliezen, Heere, de vader der leugenen, die op zoveel manieren zielen weet te verstrikken en in zijn greep vast te houden. Doe toch zien dat hij het verderf van al zijn dienaren op het oog heeft. En wilt ge toch veler ogen openen, Heere, om bij hem vandaan te vluchten en om u de Heere te smeken: verlos ons van den boze. Wilt gij geven, Heere, dat uw naam verheerlijkt mag worden, ook op deze zondag, en dat de Heere Jezus Christus en zijn triomf ook vandaag mag worden gevierd in veler losmaking uit de banden der zonde en uit de strikken der hel. Breng ze over in uw heerlijk koninkrijk. Wilt gij uw dienstknechten daartoe bekwamen en getrouwheid geven? Heere, wees gij met alles wat in dienst van het evangelie verricht wordt. Niet alleen denken we dan aan de prediking van het woord en aan andere ambtelijke arbeid waartoe gij mensen roept, maar we denken ook aan al die andere dingen, Heere, waardoor uw woord, waardoor het evangelie mag worden doorgegeven en uitgedragen. Dat verkondigen van het woord op soms hele eenvoudige wijze, als het gaat over het Bijbels onderwijs op scholen en als het gaat om de Bijbelvertelling op zondagsscholen, als het gaat om het verkondigen van het evangelie gewoon thuis door de ouders aan de kinderen. Heere, wilt u in al die arbeid uzelf verheerlijken, dat ook in de kinderharten dat zaad dat gestrooid wordt in een goede aarde mag vallen en dat het mag beginnen vrucht te dragen, ook in kinderharten, in de levens van jonge mensen. Heere, laten onze kinderen en onze jonge mensen toch niet wachten met het zoeken van u en met het vragen naar u, totdat ze er misschien wat ouder voor geworden zijn. Dat is in het leven van jonge mensen vaak de strik en de list van de vorst der duisternis, dat hij ons tot uitstel beweegt en dat hij ons wijs maakt dat we er later meer en betere gelegenheid voor zullen hebben. Heere, laat de vorst der duisternis niet toe om met die strik verschillende van onze jonge mensen en van onze kinderen te vangen. Maar geef dat ook onder onze jeugd de roepstem van uw genade gehoord mag worden en dat ook onder onze jeugd er een vragen naar u gevonden mag worden. Ja, dat ze zich tot u mogen wenden reeds in het begin van hun leven, Heere. En wilt gij er uit hun leeftijdsgroep velen brengen, velen trekken, die ge nieuw hart geeft, die ge waarachtig aan u de Heere en aan uw dienst verbinden wilt. Gedenk ons dan zo, Heere, naar de grootheid van uw genade, en dat alleen om de verdiensten van de Heere Jezus. Amen. We zingen Psalm 144, het eerste en het tweede vers. Gezegend zij de Heer die te allen tijden mijn rotssteen is, mijn handen leert ten strijde. En wat is de mens, wat is in hem te prijzen, dat gij, o Heer, hem gunsten wilt bewijzen. 1 en 2 van 144. Nog eenmaal staan wij stil bij de geschiedenis van de strijd in het Eikendal. De strijd tussen David en de Filistijnse reus Goliath. Ten slotte moeten we ook nog getuigen zijn van de afloop van deze strijd. We hebben gezien hoe David in zijn herderskleding, niet met het harnas van Saul aan, maar eenvoudig in zijn herdersplunje, de Filistijn tegemoet gegaan is. Zonder zwaard, zonder ander wapentuig. Dat zijn allemaal dingen waar David niet mee om kan gaan. Daar heeft hij zich nooit in geoefend. Die dingen heeft hij nooit geprobeerd. Daar voelt hij zich onwennig in en mee. En daar durft hij de strijd niet mee beginnen. Er is wel een verzoeking geweest van de kant van Saul om David te harnassen. En David echte wapens in de hand te geven. En een ogenblik heeft David ook geprobeerd daarin te gaan. Maar u herinnert zich dat David dat al heel spoedig heeft afgelegd en uitgetrokken. Want daar was hij niet wendbaar in. En ik neem aan dat ook zijn geweten hem daarvoor geen permissie gaf. En het enige wat hij dan bij zich heeft, als u dat een wapen wilt noemen, dat is een slinger. En een vijftal gladde steentjes die hij uit de beek heeft uitgekozen en die hij in zijn herderstas heeft opgeborgen. Daar liggen ze, zomaar voor het grijpen. En als hij ze nodig heeft, dan kan hij er onmiddellijk bij en dan zal David daarmee strijden. Dat is het middel waar hij zich dan van hoopt te bedienen, want op dat terrein liggen zijn gaven. Daarin is hij bedreven, daarin heeft hij geoefend, het hanteren van de slinger en van de steen, dat kent hij als herdersknaap. En op dat terrein heeft God hem bepaalde gaven gegeven. Maar waar haalt David de moed vandaan om zo, zonder schild, zonder spies, zonder zwaard, zonder panzer, om zo de reus Goliath tegemoet te gaan? Dat kan iedereen hem toch vertellen dat dat verkeerd afloopt? We hebben gezien dat David zelf verklaart waar zijn moed vandaan komt. Hij vertrouwt op de naam des Heren. En hij heeft die naam des Heren leren kennen als een sterke toren, waar de rechtvaardige mag heen vluchten en waarin hij veiligheid, waarin hij bescherming, maar dan ook afdoende bescherming mag ontvangen. En in het geloof is David er diep van overtuigd dat de krijg des Heren is. Dat getuigenis horen we uit zijn mond als hij antwoord geeft op het gebral van de reus. David spreekt in het geloof van zijn diepe overtuiging dat de Heere Goliath op die dag in zijn hand zal besluiten. En dat David hem zal slaan. De afloop van de strijd is voor David niet onzeker. En daarom beeft zijn hart niet als hij de reus ziet. En daarom slaat zijn hart niet over als hij het harnas en de wapenrusting van Goliath aanschouwt. De afloop van de strijd hangt niet van David af, niet van zijn handigheid. Niet van zijn vindingrijkheid, niet van zijn moed. De krijg is des Heren en David mag gaan met de naam des Heren. En hoe komt het dan dat David zo zeker is van de overwinning? Omdat Goliath er zelf een godsdienstige kwestie van gemaakt heeft. Goliath heeft toch zelf de naam des Heren gelasterd? En dat zal de Heren niet gedogen. Hij zal die geschonden eer wreken. Hij zal die gelasterde naam in eer herstellen. Het is Gods zaak waar David voor staat. Daarom is de ondergang van Goliath gewis. En dan zien wij ook geen enkel spoor van aarzeling aan de kant van David. Ook al bralt en schreeuwt en vloekt Goliath nog zo verschrikkelijk. Het is inderdaad om bang van te worden, de taal die deze Filistijn uitslaat. Ze waren al die dagen al bang geweest als Goliath kwam. En ze zijn alleen op het geschreeuw van de reus al weggevlucht, keer op keer. En nu maakt hij het nog eens dubbel zo erg als hij David bij zijn goden vloekt. Maar er is in Davids hart geen enkele schrik of vrees. Hij nadert Goliath zonder dat zijn hart beeft. En dan mag Goliath proberen David bang te maken. Maar David kan er alleen maar meer haast door krijgen. Het staat er ook. Hij haastte zich de Filistijn tegemoet. Hij is uitgedaagd. Beter gezegd, de God van de slagorde van Israël is uitgedaagd. Wel nu, David weet zich zijn dienstknecht, Gods instrument. En vandaar dat David haast maakt om Goliath tegemoet te snellen. En terwijl hij loopt. Terwijl hij Goliath tegemoet gaat, gaat zijn hand in de herderstas, haalt hij daar één of twee van die steentjes uit, wikkelt die in de slinger en begint die slinger al lopende te draaien of boven zijn hoofd te draaien en dan laat hij dat steentje los. En hij kijkt het met inspanning na en ook in de legerkampen van Israël en van de Filistijnen zien ze met stijgende, klimmende verbazing wat daar beneden in het dal gebeurt. En Goliath die David tegemoet snelde, staat plotseling stil, als het ware tegengehouden met een onzichtbare hand. En daarna doet hij nog één of twee stappen naar voren en valt op zijn aangezicht ter aarde. En daar ligt de reus machteloos. Hoe het allemaal in zijn werk gegaan is. Voordat ze er erg in hebben in het kamp van Israël. En voordat ze er besef van hebben bij de Filistijnen. Wat er eigenlijk gebeurd is. Is David al verder gesneld. Hij is op het lichaam van Goliath gesprongen. Heeft diens zwaard uit zijn schede gerukt, en dat is geen klein zwaard geweest. En heeft met inspanning van al zijn krachten dat zwaard gebruikt, hij had zijn eigen zwaard niet, u weet het, om met het zwaard van Goliath, Goliaths eigen hoofd, af te houwen. En zo voor het oog van Israël en Filistijnen duidelijk te maken dat Goliath inderdaad dood is. En als ze dat in het kamp van de Filistijnen zien, slaat de schrik hen allen om het hart en ze zijn vergeten de afspraak die gemaakt was, niet waar? Goliath had immers gezegd, als ik het zal verliezen, dan zullen de Filistijnen Israël tot knechten zijn. En als die kampvechter uit Israël het verliezen zal, dan zullen de Israëlieten de knechten van de Filistijnen zijn. De Filistijnen zijn in één keer die afspraak, die belofte die Goliath gedaan heeft, vergeten. Ze vluchten wat ze vluchten kunnen. Ze laten alles achter wat ze daar in het legerkamp hebben. Want nu telt alleen nog het vege lijf. En dat zoeken ze te redden. En dan dringt het ook tot het leger van Israël door. En ook daar gaan ze beseffen wat er gebeurd is. En zij haasten zich om de achtervolging in te zetten. En ze jagen de wegvluchtende Filistijnen na. David heeft daar alleen de overwinning behaald. En nu mogen de Israëlieten in die overwinning delen. En ze hebben het gedaan ook. Ze durfden niet Goliath bestrijden, ze konden het niet. Maar nu David overwinnaar is, nu profiteren zij ook van die overwinning. En ze jagen de Filistijnen achterna tot nota bene voor de poorten van de steden waar de Filistijnen wonen, Ekron en Gat. Zover. En op deze manier heeft de Heere dan zelf uitkomst gegeven. Wat was het een benauwde tijd daar, die 6 weken in het Eikendal. Onder de tartende, honende stem van Goliath 2 keer op een dag. Wat was het een benauwde tijd. Maar God heeft er een eind aan gemaakt. Door middel van zijn knecht David. En de Heere heeft het vertrouwen van David niet beschaamd. David heeft het gezegd en het is nu bewezen ook dat de krijg des Heeren is. En David heeft het gezegd en de Heere heeft het bewezen dat de naam des Heeren veiligheid geeft. Het is in de naam des Heeren, zo mag David zeggen, dat ik ze verhouden heb. David heeft het gezegd en de Heere heeft het waargemaakt dat de Heere Goliath in Davids hand besloten had. En daarmee hoeft David dan de eer niet te ontvangen. Want door zich voor de overwinning al te beroepen op de Heere, heeft David het voor na de overwinning al vastgelegd en verzekerd. Niet ons, o Heere, niet ons. Maar uw naam geef eer. En dus was het niet Davids slingerkunst. Ja, de Heere gebruikte die slinger en die steen wel. En de oefening die David daarmee gehad had, jaren van tevoren, in de stilte van de woestijn toen hij bij de schapen was. De Heere gebruikte dat allemaal wel. Maar tenslotte was het toch Gods voorzienigheid die bepaalde waar dat ene steentje terecht kwam. Hij heeft het bestuurd. Hij heeft Davids handen onderwezen in de krijg. Hij heeft ervoor gewaakt dat David door zenuwachtigheid of wat dan ook het doel niet voorbij schoot. De Heere heeft dat steentje bestuurd. De Heere heeft alles gedaan. Want hij had bepaald dat daar en zo het einde van de Filistijn zou komen. De Heere had het bepaald dat dat ene steentje dat zo pas nog op de bedding van de beek lag in het water, in het voorhoofd van de Filistijn zou zinken en dat dat ene kleine steentje de doodsoorzaak van de reus zou zijn. En dan kunnen we verder de vraag onbeantwoord laten, want dat is nou helemaal niet belangrijk meer. Of Goliath misschien vergeten was zijn vizier dicht te doen, zodat David nog net een kleine ruimte had in de helm van Goliath om daarop te mikken. Of dat David misschien van de Heere zoveel kracht ontvangen heeft om dat steentje weg te slingeren, dat het zelfs door het metaal van de helm van Goliath heen in zijn voorhoofd gedrongen is. Dat zou toch ook kunnen? Wat doet het ertoe? God bestuurde zijn handen. God leerde zijn vingers ten strijde. God deed die steen in het hoofd van Goliath zinken. Met de dodelijke afloop. En dan is daar daarna die verschrikkelijke vernedering voor deze hoogmoedige honer van de naam des Heren, dat ten aanschouwen van vriend en vijand zijn hoofd wordt afgehouwen met zijn eigen zwaard. En dat blijft er dan over van hem die zijn mond tegen de hemel heeft opengedaan. En die dacht, 40 dagen lang dat hij de God van Israël straffeloos kon tergen. De Heere vernedert hem ter aarde toe, zoals hij altijd doet met de goddelozen. En zo kunnen Filistijnen en Israëlieten gezamenlijk leren dat Israël een God heeft. Zei David dat niet? Dat de hele wereld zou weten dat Israël een God heeft? Nou, dat blijkt. Israël heeft een God. En die God van Israël is niet afhankelijk van speer en zwaard en boog. Wat een openbaring daar van de almacht Gods. Wat een openbaring ook van de trouw Gods. De trouw aan Israël nooit gekrenkt. Want wat een wonder is dat. Wat een wonder dat dit volk dat aan de kant bleef staan, machteloos. Toen Gods naam gelasterd werd, dat dit volk toch ontzet wordt uit de macht van de vijand en verlost wordt van de schrik en van de verlamming die er vanwege de schrik over hen gekomen is. Wat een wonder dat God aan dat volk, dat de naam des Heeren 6 weken lang ongestraft kon laten lasteren, en dat de eer des Heeren 6 weken lang ongestraft kon laten verduisteren, dat de Heere aan zo'n volk toch nog verlossing geeft, en dat hij ze nochtans verlost uit de hand van hun vijanden, zodat ze een volkomen overwinning op de Filistijnen mogen behalen en ze mogen achtervolgen tot hun eigen steden toe. Is het geen wonder dat de Heere zo met dit volk handelt? Dat hij ze niet geeft naar hun verdiensten, maar dat ze uit genade deze gunst nog mogen ontvangen? Israël weet het. Ze hebben het voor hun ogen gezien dat ze een God hebben. En wat voor een God. Een almachtig God, ja. Maar ook en vooral een barmhartig en een goddelijk God. Hij handelt nooit met ons naar onze zonden. Hoe lang, hoe zwaar wij ooit zijn wetten schonden. En de Filistijnen weten ook dat Israël een God heeft. En wat voor een God. Een God die zich niet straffeloos laat tergen. Een God die zijn vijanden bezoekt met zijn grimmigheid. Een God die de hoovaardigen wederstaat. Een God met wie niet te spotten valt. Een God die de hoovaardigen van verre kent. Nou, zo eindigt dan deze geschiedenis van Davids overwinning op Goliath. Er liggen een aantal lessen in. En ook in dit spannende slot. En de eerste les die ik met u zou willen leren, dat is een les ten aanzien van de onzekerheid van het leven en de zekerheid van de dood. Niet waar, dat valt toch op? Dat had Goliath allerminst gedacht. Hij waande zich zo sterk. Hij was toch onoverwinnelijk. 40 dagen lang had hij Israël uitgedaagd. En al die tijd was er niemand verschenen. Dan gaat een mens toch geloven dat hij onoverwinnelijk is. Dat hij alles kan. Dat hij tot alles in staat is als er niemand is al zo'n lange tijd die het tegen hem durft opnemen. Nu, wat moet Goliath dan ondertussen van zichzelf gaan denken? En de morgen van deze dag is hij ook in blakende gezondheid opgestaan, vol levenskracht. En hij heeft zijn pantser aangetrokken en hij heeft tegen zijn kameraden gezegd, kom aan, ik zal weer opnieuw gaan naar dat eikendal om te zien of er vandaag een is die het aandurft. En hij heeft de zekerheid van zijn eigen kracht en in de geweldigheid van zijn eigen vermogen de gang gemaakt naar het eikendal. En toen zag hij David daar op zich afkomen. En hij heeft hem, zo lezen we, veracht. Moet ik tegen zo'n ventje strijden? En kijk eens wat Goliath zelf intussen als kracht uitstraalt. Het is indrukwekkend tot en met. Alleen al van zijn stemgeluid raken de mensen ontzet. En één klein steentje was genoeg om er een eind aan te maken. Eén klein steentje. De sterkste is enkel ijdelheid. Eén steentje in zijn voorhoofd gezonken en zijn grote mond zwijgt. En zijn kolossale lichaam valt voorover. En hij is een lijk. Eén steentje maar, door de hand van een almachtig God bestuurd. En zijn leven is voorbij. Voor altijd voorbij. Nou, zo onzeker is nu ons leven. Als je het niet gedacht hebt, als je er niet op gerekend hebt, als je er eigenlijk vanuit gegaan bent dat je nog in de kracht van je leven stond. Ook en dan zul je best zeggen dat Goliath, wat Goliath niet zei bij leven en welzijn en zo de Heere wil en wij leven en al die dingen weer. Nog meer die dan uit moeten drukken dat we er toch rekening mee houden dat een mens sterfelijk is. Maar hoe vaak is het niet alleen een losse opmerking die verder geen enkele betekenis heeft. Maar we gaan er dan toch vaak maar vanuit in de volle kracht van ons leven. Dat we de beschikking hebben over dit en dat we het vermogen hebben om dat te doen. En dat we plannen kunnen maken zus en plannen kunnen maken zo. Maar dat leven in al de kracht en sterkte van ons bestaan, één steentje, één zuchtje wind, één bacil, één virus, één gezwel dat klein begint en het einde is nabij. En wat heeft God maar een kleinigheidje nodig om een mens te vellen? En dan had Goliath ook nog wel gedacht dat hij zich aan alle kanten ingedekt en beveiligd had. Hij was zwaar bewapend, hij had een schilddrager bij zich. Hij had aanvallende wapens, hij had verdedigende wapens. Hij was aan alle kanten toch veilig en toch, in elk harnas zit nog wel een zwakke plek. En achter elke dekking loert toch nog gevaar. En God weet hoe hij een Goliath vellen moet. Als de dag van de afrekening komt, dan baat het allemaal niets. Wat wij als verschansing hebben opgetrokken rondom ons heen en wat wij als veiligheid hebben gebouwd om ons leven heen. Als de dag van de afrekening komt, dan weet God ons te vinden. Ziet u hoe deze geschiedenis ons de les weer eens een keer voorhoudt? Dat het de mensen gezet is eenmaal te sterven. Wanneer zal dat zijn? Wie zal dat zeggen? Misschien wel op het alleronverwachtst. Misschien wel als wij ons in de blakendste welstand bevinden. Wie zal het zeggen? Maar u houdt er wel rekening mee, hoop ik. Het jaar is bijna voorbij. En zo krijg je ook vanuit deze geschiedenis al een oudejaarsgedachte. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven. U houdt er wel rekening mee, toch? Of bent u net als Goliath, vol van uzelf, met de gedachte, mijn huis, nee, zo zeggen we het niet, nietwaar, nee, maar ondertussen, mijn huis zal eeuwig zijn.
Bent u net als Goliath, vol van uzelf, wat kan mij gebeuren? We erkennen wel dat de mens sterfelijk is, we erkennen wel dat het zomaar gebeuren kan, maar houden we er echt rekening mee? Of zijn wij alleen maar rijk in de schatten van deze wereld en niet in God? Dan zal het gebeuren, al zo zal het wezen met een iegelijk die rijk is in aardse goederen, maar niet in God. Hoe zal het gebeuren? Zoals de Heer Jezus dat tekent in die gelijkenis van die rijke dwaas die zijn schuren moest vergroten om al zijn voorraad op te bergen. En toen zei hij tegen zichzelf, mens, ziel, gij hebt vele goederen opgelegd voor vele jaren. Neem rust. En God zei wat anders. Gij dwaas. In deze nacht zal uw ziel van u afgeëist worden. Houdt u er rekening mee dat God maar een steentje nodig heeft. Dat God maar een zuchtje wind nodig heeft. En u ligt en het is voorbij. En dan is er nog maar één vraag belangrijk. Kon ik mijn maker ontmoeten? Goliath niet. Kunt u het? Uw maker ontmoeten? Want het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Kunt u voor God verschijnen? Ik zei Goliath niet en dat brengt ons bij de tweede les die we uit deze geschiedenis, uit het slot van deze geschiedenis leren. En dat is de les die we in allerlei plaatsen in de Bijbel onder woorden gebracht vinden als God wederstaat de hoovaardige. Dat is ook duidelijk. Wat kan een mens een grote mond opzetten tegen de Heere? Wat kan hij een verbeelding hebben? En wat is de wereld vol van zulke mensen die een grote mond opzetten en een verbeelding hebben? Wat zijn er een Goliaths? En wat denkt de mens wel van zichzelf? Maar er is er nog nooit één geweest. En er zal er ook nooit één zijn die tegen God zich verzet en vrede heeft. Er is er nog nooit één geweest en er zal er ook nooit één zijn die volharden kan in zijn verzet tegen de Allerhoogste. Er komt altijd een ogenblik, vroeg of laat, dat de Heere zegt tot hiertoe en niet verder. En dan zal het niet meevallen voor een Goliath. Dan zal het niet meevallen om, als je in je onbekeerlijkheid hebt voortgeleefd, zo te moeten sterven. Dan zal het niet meevallen voor een Goliath die daar de God van de slagorden van Israël gehoond heeft. Om te moeten verschijnen voor de hemelse rechter. En om uit diens mond het vonnis te horen. Ga weg van mij. Het zal niet meevallen, gemeente, voor wie het dan ook is, die zich tegen de Heere verzet heeft. En dan hoeft dat, denkt u dat nou niet, dan hoeft dat niet per se te gebeuren op de manier van Goliath. Ik weet wel, zulke mensen zijn er ook. Die komen we ook wel eens tegen. Die vinden we ook in de wereld. Zulke geluiden horen we meer. Mensen die zich niet ontzien om in alle brutaliteit hun gramschap uit te gieten over God en over zijn woord en over zijn dienst. En die de naam des Heren publiekelijk lasteren en die daar nog applaus voor krijgen ook van de kant van de wereld. Zoals Goliath ook applaus kreeg van zijn medesoldaten. Maar zo is het niet altijd. Je kunt ook op een andere manier, op een meer geraffineerde manier, je tegen de Heere verzetten en zijn woord versmaden. Dat kan een mens ook zo subtiel, dat kan een mens ook nog zo godsdienstig aangekleed doen. Dat kan een mens ook nog doen terwijl het aan de buitenkant allemaal in orde lijkt. Maar dan heeft het hart toch geen kennis aan de waarachtige vrezen des Heren en van binnen deugt het toch maar niet. Dan leeft de mens onbekeerlijk voort. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde. Dat is eigenlijk hetzelfde. Durft u dat? Denk eens goed na. Durft u onbekeerd te zijn? Durft u zonder verzoend te zijn met de Heere voort te leven? De Heere zegt, het zal de goddeloze kwalijk gaan. Dat zegt God. Durft u dan toch zo verder te leven? De Heere zegt in zijn woord, die de zoon niet heeft, heeft het leven niet. Durft u toch zonder de zoon van God verder te leven? Wat is dat? Is dat ook niet de Heere uitdagen? Is dat ten diepste ook niet de Heere tarten? Parasiteren op de langmoedigheid Gods? Maar net doen alsof het allemaal zo blijft? Gebruik maken van Gods gaven? Leven en voortgaan te leven en een plaats in te nemen op Gods aardbodem, Gods gaven te nuttigen en te gebruiken en de Heere er niet mee te dienen en verheerlijken. Wat is dat? Gebeurt dat niet uit dezelfde geest als waaruit Goliath leeft? Op deze zal ik zien, zegt de Heere, op de arme en verslagene van geest en die voor mijn woord beeft. En alleen wie hem nederig valt te voet zal van hem zijn wegen leren. Dan moet een mens leren buigen. En dan moet een mens in de waarachtige verootmoediging van zijn hart voor de Heere knielen. Om zijn schuld te belijden, om zijn zonde te erkennen, om zijn zonde te bewenen en om genade te smeken. Dat is de weg. Daartoe roept de Heer ons keer op keer op. We zullen toch niet durven voortleven in onbekeerlijkheid als de Heer ons nog roept, nog dringt om ons tot Hem te wenden. O de Heere, wederstaat de hoovaardige. Dat doet de Heere. Elke onwedergeborene, elke onbekeerde die zich in zijn hoovaardij tegen God verzet en die aan de roepstem van het evangelie zich ontworstelt en die de waarschuwingen van het woord des Heeren naast zich neerlegt en die de lokstem van het evangelie in de wind slaat, de Heere zal hem wederstaan. En tot Goliath heeft God het gezegd, in het moment na zijn sterven, ga weg van mij. Maar de Heere zal datzelfde zeggen, tegen allen die niet gewild hebben dat hij koning over hen zou zijn. Want God wederstaat de hoovaardige. En daarom, gemeente, leer deze les, deze ernstige roepstem die vanuit het slot van de geschiedenis van David en Goliath tot ons komt, als we daar het dode lichaam van Goliath zien liggen. En als we zien hoe diep deze hoovaardige vernederd werd, toen met zijn eigen zwaard zijn hoofd werd afgehakt. En dat bleef er dan over van al zijn hoogmoed.
en van al zijn zelfvoldaanheid en van al de glorie en de roem en de luister die hij bij de Filistijnen had. Een lijk met een afgehouwen hoofd. En de derde les, en dat ligt in de lijn van wat we al eerder gezien hebben in de geschiedenis in dit hoofdstuk 1 Samuel 17. We letten nu op David. En dan zien we opnieuw in die David de afschaduwing van de Heere Jezus Christus. En in dit laatste gedeelte wordt ons verkondigd dat Christus overwinnaar is. En dat hij zijn volk onverdiend de overwinning geeft. Ja, want dat is hier weer zo. David is weer type van Christus. Ook in de manier waarop hij die overwinning behaalt. U herinnert zich nog wel van het begin van deze preken over 1 Samuel 17, dat ik u gezegd heb, dit is maar weer een episode daar in dat eikendal van die strijd die in Genesis 3 vers 15 al aangekondigd is. De strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. En toen heeft de Heere gesproken over dat vrouwenzaad, dat het de kop van het slangenzaad vermorzelen zou. Nou heeft Christus dat niet gedaan, en dat hij dat gedaan heeft, dat wordt hier profetisch in deze geschiedenis al getoond. En dan zien we de trekken van die overwinning van Christus al, vanuit wat David daar met Goliath doet. Goliath wordt met zijn eigen zwaard gedood. En zo zal straks, ik denk aan een woord uit Hebreeën 2, de Heere Jezus Christus, degene die het geweld van de dood heeft, de duivel door de dood te niet doen. Net als Goliath met zijn eigen wapens geveld werd, zo zal de duivel met zijn eigen wapens geveld worden. En wat is dat een geweldige strijd geweest. Wat is dat ook een bloedige strijd geweest. Ja, stelt u zich dat maar voor, daar staat David op het dode lichaam van Goliath en die heeft zijn zwaard uit zijn schede gerukt. Nou, ik ga het niet erger maken als dat het is, maar zo is het gegaan en toen heeft hij met dat zwaard dat hoofd van Goliath afgehakt en de spatten van het bloed van Goliath zitten op Davids herderskleren. Kan toch niet anders? En aan wie denkt u dan? Aan hem van wie gezegd is, waarom zijt gij rood aan uw gewaad? Jesaja 63. Wie is deze die van Edom komt met besprenkelde klederen van Bozra? Deze die versierd is in zijn gewaad, die voorttrekt in zijn grote kracht? Ik ben het die in gerechtigheid spreekt, die machtig ben te verlossen. Waarom zijt gij rood aan uw gewaad en uw klederen als van een die in de wijnpers treedt? En dan komt het antwoord, ik heb de pers alleen getreden. En er was niemand van de volken met mij. Ik heb hen getreden in mijn toorn en heb hen vertrapt in mijn grimmigheid. En hun kracht is gesprengd op mijn klederen. En al mijn gewaad heb ik bezoedeld. Want de dag der wraak was in mijn hart en het jaar van mijn verlosten was gekomen. En ik zag toe en er was niemand die hielp. En ik ontzette mij en er was niemand die ondersteunde. Daarom heeft mijn arm mij heil beschikt. En mijn grimmigheid heeft mij ondersteund. En ik heb de volken vertreden in mijn toorn. En heb hen dronken gemaakt in mijn grimmigheid. En ik heb hun kracht ter aarde doen nederdalen. En dat is gebeurd op Golgotha. En dat is gebeurd met de hemelvaart van de Heere Jezus Christus. Toen hij als die overwinnaar om te beginnen de kop van het slangenzaad vermorzeld heeft. En toen hij, niemand was er bij hem, de pers alleen moest treden. O, dat is een ontzaglijke strijd geweest, waarbij het vrouwenzaad ondervonden heeft dat de werkelijkheid van Genesis 3 ook aan hem voltrokken zou worden. Datzelfde zal u de verzenen vermozzelen.
Hij heeft eronder geleden, hij moest eronder bezwijken. En nochtans was hij overwinnaar, want hij stierf nadat hij de overwinningsroep had laten horen. Het is volbracht. Maar toen is ook gebeurd, terwijl hij bespat werd met het bloed en bezoedeld was, om zo te zeggen, aan zijn gewaad. Toen is ook gebeurd wat Paulus in de Colossenzenbrief mag zeggen, in het tweede hoofdstuk, het 15e vers. En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. En dat wordt nu profetisch afgeschaduwd in het Eikendal, als David daar de slinger zwaait en met het steentje in het voorhoofd van Goliath treft. En als David daar op het lichaam van Goliath staat en met zijn eigen zwaard het hoofd van het lichaam van de reus scheidt. Christus is overwinnaar, gemeente. En hij heeft in principe de overwinning bevochten op de helse Goliath. Wat een zegen. Zoals het een zegen was voor de Israëlieten dat Goliath dood was, zo is het een zegen voor het volk van God als ze mogen weten dat in beginsel de helse Goliath overwonnen is. En soms mogen ze dat niet alleen geloven, maar ook ondervinden. Zoals Israël het daar ook mocht ondervinden. Zij mochten ingaan tot de overwinning. Ze mochten erin delen. Ze mochten de Filistijnen achterna zetten. Ze mochten ze achtervolgen tot voor de poorten van hun eigen steden toe. Ze mochten de buiten roven. Om Davids wil gaf de Heere aan zijn volk ook de overwinning. En zo geeft de Heere dat aan zijn volk om Christus wil ook bij tijden en ogenblikken. Dat ze om de verdiensten van Christus en om de overwinning, om de zegen van hun zaligmaker, ook een keer boven de strijd uitgetild worden. En mogen weten, mogen ondervinden dat hun vijanden verslagen om hen heen liggen. In hem zijn wij meer dan overwinnaars. Is het zo niet? Die tijden geeft God toch te beleven in het leven van hen die hem waarachtig vrezen. Al moeten ze zichzelf nog zo beschuldigen en van zichzelf zeggen dat ze net als Israël in de dagen van David gans onwaardig zijn, dat God hen nog zo zou behandelen. Maar ze mogen het toch wel eens ondervinden zoals Israël het daar ook ondervond. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En ze mogen het toch wel weer eens weten, vanuit het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus, dat Israël een God heeft. En wat een genadig en wat een barmhartig God. Wat een zaligmaker. En zo mogen ze toch wel eens vanuit de overwinning van Christus iets proeven en smaken van de heerlijkheid die hij ook in dat opzicht voor hen verworven heeft, toen hij al zijn en hun vijanden de kop vermorzelde. Hij die de pers alleen getreden heeft, en wat heeft het hem gekost? En wat was de strijd ontzaggelijk zwaar? En dan gaat de vergelijking niet meer op, en dan is David in één keer niet meer de voorafschaduwing van de Heere Jezus Christus. Wel in zijn overwinning, maar niet helemaal in de manier waarop hij de overwinning heeft behaald, want David liep er geen schrammetje bij op. Hij heeft er geen wondje aan overgehouden, maar de borg en zaligmaker wel. En zijn handen zijn doorboord en zijn voeten zijn doorboord en zijn zijde is doorboord. En de doornenkroon was op zijn hoofd en het hoofd buigende heeft ook hij de geest moeten geven. Wat dat betreft was de strijd voor Davids grote zoon nog ontzaggelijk veel zwaarder. En was het gevecht nog veel en veel heviger. Ook al heeft hij dan tenslotte de overwinning, de zegepraal mogen behalen. Maar vanuit zijn bediening, vanuit zijn overwinning, die in principe op Golgotha bevochten is, mag dat volk van Christus wel eens moed scheppen, ademhalen. Mogen ze wel eens een pauze hebben in de strijd. Nog niet de volkomen rust, maar wel eens een pauze waarin ze het ondervinden mogen. Hij geeft zijn volk de zegen. Ik zeg nee, het is nog geen volkomen rust. Want de vijanden zijn, ik zei dat er bij herhalingen met nadruk, de vijanden zijn wel in principe verslagen. En de overwinning is wel in beginsel bevochten, maar nog is de helse Goliath niet volkomen aan het einde van zijn krachten. En nog blijft het nodig voor de kerk des Heren om steeds weer te bidden, verlos ons van de boze. Jawel, de Heren heeft de overwinning wel behaald. Maar zolang deze wereld staat, en zolang al de vijanden nog niet zijn onderworpen aan zijn voeten, heeft Satan, heeft die Goliath onder de toelating van de Heere nog grote kracht. En hij ontplooit grote kracht. Hij heeft grote toorn, want hij weet dat hij kleine tijd heeft. En dat laat hij het volk des Heeren ook weten. En daarom is het niet altijd zo dat ze over de strijd, boven de strijd uitgetild zijn. Ze staan er soms in één keer middenin. En ze krijgen weer de ontmoetingen met de helse Goliath. En de reus komt in al zijn verschrikking weer opnieuw op hun ziel aanstormen. En van zijn gebral en gebrul siddert hun ziel bij tijden vol verschrikking. Dat is de werkelijkheid aan de andere kant. En dan hebben ze des te meer reden om te bidden, Heere, verlos ons van de boze. In ons is geen kracht en geen wijsheid en geen moed. En dan staan ze net weer als dat volk van Israël eertijds aan de kant met een bevend hart. Wat wordt er van ons in die staat, o Vader, zo gij ons verlaat? Wat wordt er van ons, o Heere Jezus Christus, als u niet bij vernieuwing de overhand behaalt? Wat wordt er van ons als gij, o dierbare borg, niet opnieuw ons schild zijt, en als gij opnieuw niet de strijd aanbindt met uw en onze vijanden, dan zullen wij in die strijd de nederlaag lijden, dan zijn wij altijd in onszelf verliezers, dan kunnen we het met wat ondervonden is nooit redden. Dan kunnen we daar niet mee op de been blijven. Dan zullen we opnieuw moeten leren schuilen achter dat volbrachte werk van u, o borg en zaligmaker. O, dan is de kerk opnieuw als een bang vogeltje dat wegvlucht. En dan is Gods kind opnieuw vol vrees en verschrikking. En wat zouden ze moeten beginnen als de Heere niet altijd de getrouwe bleef? En als hun borg en koning niet altijd voor hen zou instaan, ook als Goliath opnieuw op hen afkomt? Maar het zal niet altoos duren. Er komt een dag dat het allemaal voorbij is. En dat is voor Gods kinderen in ieder geval op de dag waarop ze het hoofd neerleggen. Want ook voor hen is het gezet eenmaal te sterven. Maar als zij het hoofd neerleggen, dan is hun strijd ook voorbij. En dan heeft Goliath nooit meer macht over hen. En dan zullen ze nooit meer beven voor zijn gebrul. Nooit meer sidderen als hij hen aanvecht en met geweld of list hem bestrijdt, want hij zal geen macht meer hebben om dat te doen. Ze zijn dan echt en voor altijd boven de strijd uit. Ze zijn dan echt bij de triomferende kerk en niet langer bij de strijdende kerk. En ze deden dan echt en volkomen in de overwinning van de voorloper en de overste leidsman des geloofs, de Heere Jezus Christus. En ze mogen dan echt en pas voorgoed ingaan in de overwinning die hij voor hen bevochten heeft. En ze zullen dan met hem als koningen heersen. Maar tenslotte zal hij de overwinning hebben. Als aan het eind van de geschiedenis van deze wereld hij als rechter terugkomt. En als dan al de Goliaths tot zwijgen gebracht zullen worden. En als dan ook het ganse rijk der duisternis aan zijn voeten zal liggen. En als dan de boze geesten voor eeuwig zullen worden weggedaan. En Satan zal worden opgeborgen in de poel die brandt van vuur en zilver. En dan heeft de overwinning waarvan Jesaja 63 spreekt zijn hoogtepunt bereikt. Hij die de pers alleen getreden heeft tegen het Gethsemane en op Golgotha, hij zal dat volkomen doen op de dag van zijn wederkomst. En dan zal hij met dat bespatte kleed, mag ik de beeldspraak van de profeet maar vasthouden, met dat rood bespatte pattenkleed waar het bloed van zijn vijanden op aanhangt en op bij ingedrongen is. Voor altijd zijn overwinning vieren in het hemelse Jeruzalem. Waar zijn verloste kerk hem eeuwig zal danken. Niet alleen omdat hij ze van hun zonde verlost heeft. Dat ook. Niet alleen omdat hij hun schuld gedragen en betaald heeft. Dat zal ook stof zijn om hem groot te maken. Maar ze zullen hem ook eeuwig zingen. Omdat hij hen uit de macht van hun vijanden verlost heeft. En omdat hij al zijn en mijn vijanden, ik denk aan de catechismus, in de eeuwige verdoemenis geworpen heeft. Waar ze nooit meer uit zullen oprijzen, om nooit meer enig hinder te kunnen doen. Hem zij de lof, tot in alle eeuwigheid. Amen. We zingen Psalm 18, het 14e vers.
Heren, we mogen ook aan het einde van dit ons samen zijn nogmaals uw heilig aangezicht zoeken, om u te erkennen voor het evangelie dat ons spreekt van de overwinnaar, de Heere Jezus Christus, en de volkomenheid van zijn overwinning. Het evangelie dat ons ook spreekt van uw wraak zoals gij die oefent aan uw vijanden. En dat moeten wij ook keer op keer horen, Heere. Vooral als we bedenken dat in het licht van uw woord van ons gezegd moet worden dat wij van nature allemaal bij uw vijanden behoren. U hoeft dat zo niet te blijven, want gij biedt aan om vrede te maken. Gij biedt aan om van vijanden vrienden te maken. Maar zolang dat niet gebeurd is, zolang wij nog zo zijn zoals we van nature zijn, Heere, zijn we toch uw vijanden. O, wij bidden van u dat u het ons allen op het hart wilt binden. En dat vanuit het woord wat we beluisterd hebben, vanuit de roepstemmen die tot ons gekomen zijn, wij ook mogen werkzaam zijn met uw woord, dat we de bekering zoeken voor het eerst en bij vernieuwing, en dat we ook mogen leren meer en meer van die meerdere David te verwachten. Heere, wat heeft uw volk een volkomen zaligmaker gekregen, zoals Israël in David door u verrijkt werd met een verlosser. Zo hebt u, en dat nog veel rijker, uw zondaarsvolk willen verrijken met de verlosser. Gij hebt uw zondaarsvolk, onwaardig in zichzelf, een zaligmaker willen schenken die een volkomen verlossing teweeg brengt. O, wij bidden van u, laat uw kerk leren dien overeenkomstig te leven. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u en door die meerdere David om het eeuwig welbehagen. Heere, gedenk ons de rest van deze week, als wij in het midden van de week ook nog samen hopen te komen, de laatste dag van dit jaar, om samen opnieuw rondom uw woord te vergaderen, om zo het jaar met uw woord te besluiten. Geef dat er ook dan verwachting mag zijn, dat we dan op u mogen zien, en dat er begeerte mag wezen om uw woord te horen en uw stem daarin verstaan. Vergeef onze zonden, bewaar ons voor alle kwaad, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wellicht helemaal overbodig, maar ik herinner u aan de oudejaarsdienst donderdagavond, die om 7 uur zal beginnen, zo de Heere wil. Psalm 28, het 6e vers. God geeft zijn gunstvolk moed en krachten. gaat ons heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.